Want ik ga eerst een inleiding houden over het thema waar we een hele tijd mee bezig gaan. We gaan bezig met het gebed. Een van de vier pijlers uit Handelingen 2:42. Het woord hebben we gehad inmiddels. En het gebed, de gemeenschap en de dienstbaarheid. Gebed, daar gaan we echt een tijd mee bezig. Een klein tipje van de sluier, het gaat er vandaag niet om, maar volgende week wel. Een klein tipje van de sluier is dat onze Heiland ons leert om als we bidden te beginnen met onze Vader. Nou zei hij dat natuurlijk niet in het Nederlands tegen de discipelen, maar hij zei dat in het Aramees. Dan wat hij toen sprak, misschien een klein beetje Hebreeuws door. En daar klinkt het onze Vader als Avinu. Zegt jullie misschien niets, maar Avinu wil eigenlijk zeggen dat hij begint bij de eerste letter van het alfabet. Dus ons bidden, als Jezus ons dat leert, wil eigenlijk zeggen begin helemaal bij het begin. Nou, daar ga ik de volgende keer wat over uitleggen. Maar dat betekent dus ook dat we eigenlijk in rust en stilte mogen weten, als we nagedenken over het gebed, dat we helemaal aan het begin staan. Helemaal blanco, helemaal daar waar God begon met scheppen. Avinu, helemaal aan het begin. Het aparte is dat mensen soms tegen mij zeggen, ja, ik ga niet naar de kerk, maar ik bid wel hoor. En dan ben ik natuurlijk, ik heb jaren gedacht dat ik dan als dominee, dat ik dan waanwijs moest gaan zeggen van ja, nee, maar bidden, dat doe je ook gemeenschappelijk. En hoe weet je dan dat je goed bidt? En dan moet je ook wel naar de kerk gaan. En, dan moet je, en uiteraard heb ik Handelingen 2:42 dan helemaal aan mijn kant. Want er moet woord zijn, er moet gebed zijn, er moet gemeenschap zijn en er moet dienstbaarheid zijn. En dat vind je alleen. Dus als iemand dan tegen je zegt van ja, maar ik bid wel hoor, dat je dan als dominee met gestrekt been erin moet gaan en moet zeggen, oh ja, en wat bid je dan? En hoe weet je dan wat je bidt? Dat heb ik afgeleerd. Om zo te reageren, een paar jaar geleden al. Want het is wel heel, en dat zullen we vandaag ook zien, heel kwetsbaar wat iemand zegt. Als die zegt, ja, maar ik bid wel. Dan lijkt het net alsof er een deurtje open gaat naar een ruimte waar niemand mag zijn dan alleen degene die bidt, en jij op dat moment ook. Dat je even binnen wordt gehaald in daar waar niemand over praat, en dat zo iemand dan zegt, ik ga niet naar de kerk. Dat doe ik allemaal niet. En preken luisteren lukt me niet. Maar ik bid wel hoor. Het deurtje gaat vanmorgen open naar een verborgenheid. En daar begint Jezus met ons te laten zien wat bidden eigenlijk is. Achter het deurtje van ons hart. Wij gaan samen zingen, denk ik. Ja, Hemelhoog 275.
Laten we de Bijbel gaan lezen. Uit Matteüs 6 en dan de versen 1 tot en met 8. Matteüs 6, 1 tot en met 8. 8. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dat zegt Jezus tijdens de bergrede. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bezuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene en jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dat dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur. En bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Ik besef me dat ik al iets te ver ben doorgelezen, maar toen ik eenmaal was begonnen aan het Onze Vader, wilde ik het graag afmaken.
Oké. Wij gaan beginnen met het gebed. En de eerste stap neem ik jullie mee naar het al dan niet roeptoeteren. Jullie hebben, en in de Kahoot staat het ook, jullie hebben allemaal kunnen meemaken dat Max Verstappen wereldkampioen Formule 1 is geworden. En daarna kwamen er heel veel mensen die selfies maakten om te laten zien hoe zij de overwinning van Max vierden. Ja, ik had een filmpje meegenomen van een stadgenoot van ons die op de tribune zat in, waar was het, Bahrein of zo, Abu Dhabi, weet ik die kanten op. En die stond echt, weet ik veel, anderhalve minuut of zo, of twee minuten, te dansen met zichzelf. Zo, dus het enige wat je zag was steeds zijn eigen gezicht. Een selfie. Hij maakte een selfie waarin hij de overwinning van Max Verstappen vierde op de tribune van het circuit. Maar het enige wat je zag, dat was zijn gezicht. En ik wil je even afvragen, van waarom maak jij een selfie? Heb je die neiging om bij alles wat je doet, van die camera zo voor je te houden en kijk eens hoe ik met die en hoe ik met die en hoe ik met die sta? Heb je die neiging? Nee, niet. Soms wel? Als er geen ander is, een moment met je vrouw en dan even een foto maken. Oké. Ja. Ja, maar dan kijk eens, ik heb bij de toren van Pisa of zo.
Nou, als herinnering.
Zeg je?
Als herinnering.
Als herinnering, ja.
Maak je ook
vakantiekiekjes. Ah, dat klopt, maak je vakantiekiekjes, ja. Ik op de Eiffeltoren. Oh, daar gaat mijn iPhone. Ja. Nee, dat is zo. Maar die selfies, die selfies, die regenen over het internet. En de vraag is, waarom doe je dat? Waarom maak jij een selfie? Herinnering. Je kunt bij een beroemdheid willen zijn. Kijk eens, ik ben bij Max geweest. Je kunt van alles nog wat doen. Een selfie. Een selfie vertelt iets over jezelf. Waar je bent geweest, wie belangrijk voor je was. Dat soort dingen, al die dingen van, zodat de mensen kunnen zeggen, kijk, zij is in Venetië geweest. Kijk, hij was daar op de berg, enzovoort. Jezus, die stelt het maken van een selfie, dat stelt hij ter discussie. En hoe doet hij dat? En ik ga proberen je mee te nemen naar het geheim van het gebed. Hij begint met te zeggen, en ik volg bijna letterlijk de tekst van Matthäus 6. Want Matthäus 6, ook het Onze Vader, hè, dat is mooi als je de Bijbel leest, je kunt niet ophouden. Vind ik een heel mooi ding. Maar Matthäus 6 leert ons heel veel over het gebed. Jezus begint met te zeggen, let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen. Alleen door hen gezien te worden, dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Met andere woorden, Jezus zegt, jouw gerechtigheid beoefenen. En in vers 2 heet het opeens barmhartigheid, aalmoezen geven, dan is het barmhartigheid. Lees je de herziende statenvertaling, dan staat in allebei de keren barmhartigheid. Ik denk dat dat niet juist is. Ik denk dat de NBV hier een betere keus maakt. Maar wat is gerechtigheid en barmhartigheid? Waarom begint Jezus daar? Nou, in de Bijbel is barmhartigheid een recht. Ik laat hem even vallen. Barmhartigheid, dus een hart vol erbarmen naar een ander toe. Of jouw hart vol erbarmen naar mij toe. Dat is een recht in de Bijbel. Een recht. Wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, letterlijk in de Bijbel is het woordje barmhartigheid, het heeft te maken met je darmen. Er staat ook letterlijk, als je met ontferming bewogen bent, als je barmhartig wordt, dan voel je dat in je darmen. Maar heb je zelf wel eens iemand verdriet zien hebben dat je dat in je darm voelde. Dat je het echt van binnen helemaal voelde dat je bewogen was met die ander. Hoe komt dat? Omdat datgene wat die ander meemaakt op jou overkomt. Je neemt het als het ware over. En je raakt betrokken bij die ander vanuit je hart. Hè? Erbarmen, barmhartigheid, er zit het woord hart in, maar ook die darmen. Dus je raakt betrokken bij die ander. Dan zegt Jezus, als dat zo is, ja, dat is namelijk een recht dat die ander weet dat jij betrokken bent bij hem of haar. Als dat zo is, roeptoeter dat dan niet. Ook weer een woord uit de Kahoot. Roeptoeter dat dan niet voor je uit. Kijk eens hoe betrokken en bewogen ik ben bij al die mensen. Want dan wordt het een selfie. Voel je het verschil? Dan wordt het opeens een selfie. We hebben zometeen diaconaal team. Hè? Dat bijvoorbeeld ons lid van diaconaal team zometeen voor het scherm gaat staan. Kijk eens hoe goed ik over Open Doors praat. Snap je? Dan is het geen barmhartigheid meer. Maar dan richt je het naar binnen. Dan wil je je eigen gezicht erop hebben staan. Maar dan sta je, zegt Jezus, ik leg het even in mijn eigen woorden uit hoor. Dan sta je buiten het koninkrijk van God. Huh? Ja, want in het koninkrijk van God is Gods bewogenheid de allerhoogste. Hè? De allerhoogste, hij die alles maakte. Zijn bewogenheid bij jou en mij is gerechtigheid. Is ons recht. Ik vind het een hele gekke gedachte dat sommige mensen willen zeggen dat God om zijn eer barmhartig is voor de mensen. Zodat wij hem zouden loven. Volgens mij zet je God dan op een menselijke stoel. God is bewogen bij jou omdat jij hem aangaat. Als hij naar jou kijkt, als hij naar jou luistert, als hij jou aanvoelt. Hè, hij is om ons en in ons en door ons. Maar als hij ons voelt, om het zo maar eens te zeggen, dan wordt hij met barmhartigheid, zijn darmen voelt hij dan, het is een menselijk beeld, dat snap ik, zijn darmen voelt hij dan omdat jij meemaakt aan verdriet. En hij zegt tegen jou, het is mijn recht, het is jouw recht dat ik mij bij jou betrokken voel. Het is jouw recht dat ik mij om jou geef, dat ik er ben voor jou. Dus, zegt Jezus, als jullie gerechtigheid doen, als jullie barmhartig zijn, doe dat dan niet om te kunnen roeptoeteren in een selfie. Want dan heb je namelijk je loon al. Want je bent bezig met jezelf te portretteren. Dan kun je zeggen, maar dat is toch heel mooi. Kijk mij eens hoe ik dozen inpak. Kijk mij eens hoe ik voedsel deel. Kijk mij eens hoe ik dit, kijk mij eens hoe ik dat. Lieve mensen, zegt Jezus, dan heb jij je loon. Je hebt namelijk je eer al. Ja, dus de prijs die je, wat je wordt betaald, is de prijs van de mensen. En dan gaat je hele actie verloren. Natuurlijk zal degene aan wie je voedsel uitdeelt, die zal zeker de kerststol opeten. Geloof ik absoluut. Maar jij moet het doen met het schouderklopje dat je van mensen krijgt. En hoe betrouwbaar is dat? Nee, zegt Jezus. Zo zit het koninkrijk niet in elkaar. Het koninkrijk is een genadegave. Iets wat jij krijgt van God. Hij die onze wereld binnenkwam in Christus Jezus zijn Zoon. Hij die jouw ziekte aandeed, jouw blijdschap, jouw huwelijkspartijen bijwoonde. Die jouw begrafenissen doormaakte, die jouw dood doormaakte. Dat is het koninkrijk. En zo ben je barmhartig. Doe dat in het verborgene, zegt Jezus. En dan gaan we naar het verborgene toe. Want wat is nou verborgen? In ieder geval is het zo dat hij zegt, je moet het niet doen als de huichelaars. En huichelaar is bij ons een heel scherp woord. Hè? Dat is echt van, dat is fake news. Want wat doen ze namelijk? En dat is wel weer grappig met die roeptoeter. Even voor de mensen die de Kahoot doen. Er staat zo'n roeptoeter, die staat erin. Maar een roeptoeter, je had ook van die offerblokken waar je boven iets ingooide. En als je de eerste was, dan hoorde je het klinken. Die dingen hadden ook een trechtervormige vorm, dus ook zo'n roeptoetervorm. Maar dan hoorde je het klinken. Dus dan stop je iets in de collecte. Kijk eens, zie het allemaal? Ja. Klinkende klink. Denk je bij jezelf, briefgeld is meer. Oké, je hoort het. Dan ben je bezig met je eigen eer. En die krijg je dan ook, want de mensen prijzen jou daarom. Kijk, hij geeft 10%. Gaat helemaal geweldig. Jezus zegt, doe dat niet. Want je mist het doel van de barmhartigheid. Doe het in het verborgene. Nou, neem ik je mee naar het verborgene. Het woordje wat daar staat is, en dan moet ik, dat kan ik hier wel doen. Als je een huis had vroeger, dan had je een vierkant huis. Laten we zeggen dat hier de deur zat. Maar er zat in het midden, een klein kamertje. Niet de wc. er zat een klein kamertje. Dat was het voorraadkamertje. Waarom zat dat helemaal in het midden? Omdat dan de hitte van buiten door een aantal lagen heen moest voordat het binnenin zou komen. Dus je kunt het beste, bijvoorbeeld de vis van de dag of wat dan ook, die kunt beter het beste hier bewaren. Zaten ook geen ramen in. Ja, alleen maar een deur en verder niets. Dat was de binnenste kamer. Een soort voorraadschuur. Ja, want dan bleef het allemaal goed op temperatuur en dan kon je de spullen lang bewaren. Jezus zegt, ga naar het verborgene. Want het verborgene, dat is dus dat stukje waar niemand je ziet. Waar niemand je ziet. Daar ga ik vanmiddag meer over vertellen. Want er is iets aan de hand met dat woordje verborgen. Maar dat laat ik nu even zitten. Waar niemand je ziet. En dan neem ik je mee naar jezelf. Ik zei bij de inleiding, mensen zeggen wel eens, maar ik bid wel. Goed. Jij bent dominee? Ja. Ja, ik ga niet naar de kerk hoor, al jaren niet meer. Want toen een ouderling en toen een dominee en toen de organist en toen die en toen die. Ik ben afgegaan. Maar ik bid wel hoor. Ik heb jaren gedacht dat het een uitvlucht was. Maar ik heb nu geleerd dat die mensen dat deurtje van die binnenkamer open doen. Ze laten jou heel even om het hoekje kijken. Hé, maar daar is wel een gebed van binnen. En waar is dan die binnenkamer? Die is meestal op het punt waar niemand het ziet. Ken je dat? Waar niemand het ziet. Ook je partner vaak niet. Een binnenkamer waar je misschien zelf niet eens weet wat je bidt. Ken je dat? Dat je zomaar opeens op een bank, op het station, of achter het stuur van je auto, of op de fiets ergens naartoe. Ik heb het wel eens bij een verkeerslicht gehad. Dat ik hardop, ik was in mijn geest bezig met een gesprek met God. Maar toen zei ik hardop opeens, oké, dan doen we dat. En die naast mij bij het verkeerslicht stond, die keek mij aan. Wat gaan we doen dan, vroeg hij. Wat gaan we doen dan? Ik had het toch niet tegen jou. Oh, ik heb iets hardop gezegd. De binnenkamer is dus daar waar niemand weet wat jij zegt. Niemand. Alleen God. Want die is overal. Hij is die de harten leest. Ook de dingen, als je ze tegen anderen zou zeggen, dat mensen tegen je zouden zeggen, ja maar, dat is toch stom dat je dat bidt. Ja maar, ik kan niet anders. Dus je zegt het vaak ook niet. Ja, de belangrijke dingen wel. Tuurlijk bid ik elke dag voor mijn brood. Tuurlijk bid ik elke dag aan tafel. Tuurlijk bid ik elke... Maar wat je in het verborgene doet... En dan staat er ook nog bij... En de Heer die in het verborgene ziet, zal het je vergelden. Ook bij het woord vergelden hebben wij zoiets van... Kijk uit wat je bidt in het verborgene, want je krijgt het op je brood. Ja, dus je moet wel goed bidden. Nou ja, Dirk-Jan die ging ons al voor in het gebed dat Jezus ons leert. Dan gaan we de volgende keer aan beginnen. Maar dat is niet wat er staat. Dat is niet wat er staat. Want Jezus begint niet voor niets bij barmhartigheid en gerechtigheid. Onze God, als die naar jou luistert, luistert hij ook echt naar jou? Dat is vergelding. Onze God, en dan zeg ik het even op een Sinterklaas-Kerstman manier, dus excuseer als je dat wat grotesk vindt, maar onze God zit niet met een pen, jij vraagt dit, nou dat doen we niet. Jij vraagt dat, moet ik over nadenken. Jij vraagt dat, dat is onzin, die gum ik uit. Jij doet, want als God zo zou zijn, zou zijn koninkrijk niet kloppen. Waarin barmhartigheid van hem naar jou toe jouw recht is. Bij God mag je bestaan. Ik weet niet, ja, ik ga het je niet vragen. Hier in het openbaar zeker niet. Ik ga het je niet vragen, maar laat ik het dan maar bij mezelf houden. In mijn binnenkamer heb ik een aantal jaren geleden afgeleerd om tegen God te zeggen, maar mag ik dat eigenlijk wel tegen u zeggen? Klopt dit eigenlijk wel? Past dit wel bij uw koning? Ben ik afgeleerd. Waarom? Omdat, zoals Jezus elders leert, onze Vader toch al weet voordat wij bidden. Dus onze Vader die in de hemel is en bij ons in die binnenkamer zit, achter het stuur van je auto of in een vliegtuig naar vakantie of waar dan ook. Joh, je kunt hem niet bedotten, maar je hoeft hem ook helemaal niet te bedotten. Want zijn barmhartigheid is jouw recht. Waarom is dat mijn recht? Omdat onze God dat zegt. Hij zegt, hoe zal ik met alles, hè, ik heb mijn zoon voor jou gegeven. Mijn hele hebben en houden geef ik aan jou. Wat moet ik nog verliezen? Dat jij denkt dat iets van mij niet gezegd zou mogen worden. Wat moet ik je nog meer laten zien dan de gave van mijn zoon aan jou? Aan jouw vreugde, aan jouw verdriet, aan jouw geboren worden, aan jouw sterven en aan jouw opstanding. Joh, je bent van A tot Z helemaal mijn kind. En alles wat je zegt, neem ik op in mijn plan. Dus Jezus zegt, ga naar de binnenkamer. Roep toeter het niet voor je uit. Er was zelfs één commentator die zei, eigenlijk is het dus gek dat we nog in het openbaar bidden hier zometeen, hè? Hier bij de kansel. En mag ik je voorgaan in gebed? Eigenlijk zou ik daar helemaal stil moeten zijn. Want met al mijn woorden verstoor ik jullie binnenkamer. Dus eigenlijk zou ik hier moeten gaan staan en zeggen, laten we bidden. En sommige mensen dwalen met hun gedachten naar een hobby. Anderen dwalen met hun gedachten naar een vader of een moeder. Weer anderen dwalen naar een ziekte. Derde dwalen naar een baan die er misschien wel of niet is of die niet goed loopt. Ik moet eigenlijk helemaal mijn mond houden. Waarom? Omdat Jezus ons leert dat we naar de binnenkamer moeten gaan om daar te bidden. En dan zegt hij nog een laatste ding. Want onze Vader, daar begin ik nog even niet aan, want dat zou veel te veel worden. En Jezus zegt dan van, en maak dat ook niet verschrikkelijk langdradig. Eindeloze herhaling van woorden. Waarom zegt hij dat? Nou, voor mensen die het bidden kennen en zich hebben afgevraagd, wat voor effect heeft het nou dat ik bid? Ja, probeer even naar je eigen binnenkamer te gaan. Ik zal niet zeggen waarvoor, maar ik heb heel lang gebeden voor dingen. Voor iets. Doet het niet. Noem het maar A. Ik heb heel lang voor A gebeden. En A gebeurde maar niet. En A kwam steeds maar niet van de grond. En op een gegeven ogenblik ging ik dingen zoeken waarvan ik dacht van, is dat het nou? He, want Jezus zegt, als je bidt, dan moet je volharden. Oké. Dan ga ik elke dag een kwartier voor A bidden. Dan heb ik een week lang volgehouden. Een kwartier voor A bidden. Dat gebeurde niet. Toen dacht ik, zou het kwartier dan misschien niet lang genoeg zijn? Ja, zoals bijvoorbeeld Elia tegen de profeten van Baal riep. Misschien is jullie God wel op vakantie, roep eens wat harder. Dus ik ben ook zo gaan denken over het gebed. De meest idiote dingen, misschien gebruik ik wel de verkeerde woorden. Misschien heb ik wel niet genoeg geloof. Misschien heb ik wel sla ik volkomen de plank mis omdat het Gods plan niet is. Misschien heb ik wel, uiteindelijk, ik geloof dat het een aantal weken duurde, dacht ik bij mezelf, wat een onzin. waar ben ik nou mee bezig eigenlijk? En dan ga je zoeken naar verklaringen. Waarom gebeurt nou niet wat ik bid? Want Jezus zegt ook, bid en je zal gegeven zijn. Dus met andere woorden, als ik bid en het komt niet, klopt er iets niet met mijn geloof. Nou, al dat komen we allemaal op terug. Gaat allemaal gebeuren de komende weken. Ja? Maar Jezus zegt, dat eindeloze gedoe in gebed. Zoals de heidenen dat doen. En wat zijn heidenen? Heidenen zijn geen goddeloze figuren. Nee, wij zijn ook heidenen. Heidenen zijn niet-Joden. Heidenen en niet-Joden is hetzelfde. Want de Joden hebben geleerd om niet eindeloos te bidden. Maar de heidenen doen dat wel omdat ze denken dat ze dan God gunstig kunnen stemmen. Omdat ze precies datgene kunnen bidden waarvan God dan zal zeggen, kijk, zo moet het en nou ga ik het doen. Lieve broeders en zusters, als je die truc zou weten, zou ik die truc vertellen. En dan zouden we weten van als je het maar zus en zo doet, dan komt het wel. En dan zou de wereld nog eens een keer veranderen. Dan zouden wij God maken tot onze marionet. En God zegt dan, of Jezus zegt dan, niet doen. Niet eindeloos. Niet op de hoeken van de straten, niet op de pleinen. Zoals de huichelaars doen. Want het was in Jezus' tijd wel zo. Je had vaste gebedstijden. 12 uur 's middags. En dan zorgde je natuurlijk wel dat je niet om 12 uur 's middags in de binnenkamer was. Maar dat je ergens precies midden op een kruising stond. En dan konden de lichten rood, groen, oranje, rood, groen, oranje, rood, groen gaan. Maar jij, het was 12 uur. Ik ga hier staan bidden. Kijk eens, dat alle mensen konden zeggen. Kijk eens hoe vroom die is. Want het is precies 12 uur. Hij gaat daar staan. Verkeersopstopping links, verkeersopstopping rechts. Interesseert me niet. Allemaal aandacht voor mijn gebed. Nee, zegt Jezus, zo werkt het niet. Want je hemelse Vader ziet in het verborgene. Je hemelse Vader weet wat je nodig hebt. En het aparte is ook dat Jezus aan het begin van het gebed ons niet vertelt hoe we effectief kunnen bidden. Want dan zou hij op een verkeerd punt beginnen. Als hij aan jou vandaag zou vertellen. Joh, broeder, luister, als je het zus en zo doet, precies langs deze regels, dan gebeurt er wat je bidt. Dan zouden we ogenblikkelijk allemaal aan de slag gaan. Maar Jezus begint met, als jij jouw gerechtigheid doet. En wat is dat dan? Als jij je hart laat uitgaan naar andere mensen. Dat is gerechtigheid doen. Als jij jouw hart laat uitgaan naar andere mensen. Als jij barmhartig bent voor andere mensen. Doe dat in het verborgene. En dan rond ik hier de eerste preek af. Want wat gebeurt er dan? Als jij in jouw binnenkamer bij de Heere God bent. Dan is het eerste wat je al gelooft dat je dat mag doen. Dat het Gods recht is dat jij met God bent en met hem in gesprek. Dat is het eerste. Het tweede wat je doet, is jouw barmhartigheid over andere mensen laten spreken tegenover de Heere God. Weet je wat daar het eerste effect van is? Stel je voor, hè? Nou, ik mag Dirk-Jan wel even misbruiken, want die zagen jullie toch, dus je weet dat hij hier is. Maar stel je voor dat ik iets weet van Dirk-Jan en ik praat daar in mijn binnenkamer met God over. Waarom? Omdat het me raakt. Omdat het, dat voel ik hier. Ja, en dan kom ik thuis en dan, nou, meestal mijn binnenkamer is met mijn voeten op mijn bureau, achterover in mijn bureaustoel. Dat is voor mij een uitstekende manier om in stilte bij God te zijn. En praten we over Dirk-Jan. Ja? En dan is dat een gesprek in gerechtigheid. Dus Dirk-Jan heeft recht op mijn aandacht. En barmhartigheid, want ik ben bewogen met Dirk-Jan. Wat gebeurt er dan? Dan spreekt God in zijn geest met mij mee in gebed. En de volgende keer dat ik Dirk-Jan tegenkom, is mijn houding ten opzichte van Dirk-Jan veranderd. Door dat gebed. En hoe is het veranderd? Ja, dat weet ik ook niet precies, maar ik ben ervan overtuigd dat Dirk-Jan op dat moment zal merken dat het koninkrijk van God hem aanraakt. Dat is waar Jezus het gebed begint. In de binnenkamer. Daar waar niemand jouw gedachten kent. Daar waar je ook niet vertelt over wat je nou precies bidt. En je doet het ook niet, want het zou voor de show niet goed zijn. Als jullie zouden weten wat ik in mijn binnenkamer bid. Want je zou het van een dominee nooit verwachten. En daarin zie je ook maar weer dat je niet naar de buitenkant moet kijken. Dat je niet moet kijken naar wat voor ogen is. Want dat doen de huichelaars. De huichelaars rekenen alleen maar op wat voor ogen is. De selfie met Max Verstappen. We laten de selfie maar uit onze handen vallen. We vouwen onze handen open om te ontvangen wat God aan ons geeft. En om te geven wat God aan ons vraagt. Maar we doen het wel in stilte. In de binnenkamer. En daar begint Jezus het gebed. Onze Vader in de hemel. Amen. Wij gaan samen zingen uit het nieuwe liedboek.